Broeders, zusters, jongelui, goedemorgen. Dank u wel. Fijn dat we hier bij elkaar mogen zijn. Niet zomaar, maar in de naam van onze Heer Jezus. Hij heeft ons hartelijk lief. En daar mogen we altijd weer verwonderd over zijn. Als we al zien hoeveel moeite wij hebben om elkaar lief te hebben, hoeveel moeite we soms hebben om onszelf lief te hebben, dan mogen we nu met elkaar ervan bewust zijn dat wij een God hebben die ons lief heeft. En dat hij ons zo lief heeft dat hij zijn zoon voor ons heeft geofferd. We zijn bijeen in zijn naam en het is ook goed om deze dienst aan hem op te dragen. Dat doen we zo direct in een moment van stil gebed, kunnen we heel persoonlijk tot onze God naderen. Als ik amen spreek, dan willen we samen gaan staan, bidden we samen om de zegen van de Heer. En direct daarop aansluitend, zonder nadere aankondiging, nodig ik u uit te zingen lied 345 uit de bundel van Johannes de Heer. Lied 345. Daarvan het eerste en na de zegen ook het tweede, het vijfde en het zesde couplet. Dus eerst een moment van stil gebed. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom, genade, zij en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Broeders en zusters, aan het begin van dit samen zijn willen wij een moment van gebed hebben. Mag ik u daarin voorgaan? Almachtige God en Vader in de hemel, we hebben met elkaar al onze liederen gezongen. We zullen nog meer zingen. Met ons lied, Heer, willen we ons naar u uitstrekken. We willen u daarin groot maken. Daarin ook onze positie aangeven. Een mens geschapen naar uw beeld, waardoor de zonde verloren mag leven in afhankelijkheid van uw genade. Want u bent zo groot, zo onmetelijk, onbegrensd, onbeperkt in liefde, in geduld met ons. U bent zo groot, Heer, er zijn geen woorden voor, dat kunnen wij niet beschrijven. Zo eindeloos in macht, in kracht, in heerlijkheid. U woont in het ontoegankelijk licht. U bent de schepper van alle dingen die er zijn en u onderhoudt alles. Alles wat is, is er door u. En ook wij, deze morgen hier bijeen, in dit gebouw, wij zijn er omdat u er bent, omdat u er eerst was, omdat u ons eerst hebt liefgehad door de Heer Jezus, uw Zoon. Ook dat kunnen we ons niet voorstellen, dat u, uw heilige Zoon, die zijn plaats bij u had in de hemel, dat u hem gevraagd hebt om naar deze aarde te gaan, om zich als een offer voor ons aan dat kruis te geven. Dat een vader dat vraagt van zijn zoon. En dat u, Heer Jezus, daar stond, bereid om de wil te doen van uw vader. En u bent die weggegaan vanuit de hemel, over de aarde, sprekend tot mensen die niet wilden luisteren, die tegen u in opstand kwamen en uiteindelijk u spijkerden aan het kruis. En nog hield u niet op ons lief te hebben. En vanaf dat kruis bad u, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En u bent opgestaan, machtvol, groot. Daarin bewees u te zijn die ene Zoon van God. De banden van de dood konden u niet vasthouden. En zo wilt u ons met liefde banden binden aan uzelf. En wij mogen leven in diezelfde hoop. Dat ook wij eenmaal mogen opstaan, eenmaal veranderd zullen worden, eenmaal zullen ingaan in dat huis met die vele woningen. En daar zullen we u zien, uw Vader. Daar zullen we verenigd worden met allen die ons zijn voorgegaan. En dan zal er geen pijn meer zijn, dan zal er geen verdriet meer zijn, dan zal er geen rouw meer zijn. Maar dan zal er alleen nog maar vreugde zijn en blijdschap en lof en eer aan u. En daarom willen we ook nu al vanaf deze plaats u de eer brengen. U, onze God, heilig en verheven, u kent ons. U weet de dingen, Heer, waar wij de afgelopen dagen weer mee bezig waren. Wat op ons levenspad kwam. Misschien was daar vreugde, blijdschap, zegen. Want u bent een God die zegeningen geeft. Heer, dan mogen we die vanuit de stilte van ons hart u daarvoor loven en prijzen en danken. Maar misschien was er ook zorg en moeite. Want ook dat blijft ons hier op aarde niet bespaard. En dan mogen we weten, Heer, dat u ons daarin nabij bent. U kunt met ons meevoelen. U hebt het allemaal zelf ook ervaren. En u wilt ons bekrachtigen en troosten door uw geest. En zo kunnen we aan uw hand iedere dag weer verder, met hoop en verwachting. We zijn bij elkaar gekomen deze morgen. We zingen onze liederen, maar we openen ook uw woord. En hoe geweldig is dat? Dat u een woord voor ons hebt. Dat u mannen gezonden hebt om dat woord neer te schrijven. Dat dat woord de eeuwen door bewaard is. Dat het voor ons vertaald is. Dat het voor ons te lezen is. Tot ons te nemen is. We mogen er naar luisteren. Vergeef het ons, Heer, wanneer wij soms wat slordig daarmee omgaan en uw woord misschien wel wat vaak dichtlaten. Wil ons opnieuw door uw geest inspireren dat woord ernstig te nemen, steeds opnieuw te openen, te overdenken, te bestuderen, met elkaar te bespreken, zodat de zegen van dat woord tot een ieder van ons werkelijk kan komen en dat woord ons door uw geest kan vormen naar het beeld van onze Heer Jezus. En laat ons dan in deze wereld staan als beelddragers van dat woord, ook van dat vlees geworden woord. Zo willen we tot u komen. En dan staan we in een wereld Hierin, alle dingen op aarde zijn u bekend, veel beter dan dat het ons bekend is. We lezen de kranten, we horen de berichten, we zien de beelden. Dan zien wij zoveel verschrikking, dan zien we zoveel pijn, zien we zoveel angst, we zien ook zoveel vuilheid, Heer. En dan snijdt ons dat door het hart, want deze wereld kan zo mooi zijn. Wanneer mensen hun oor lenen aan de dingen die van u zijn en hun leven laten vormen. En dat lijkt zo ver weg en daarom willen wij die noodlijdende wereld aan u opdragen. Opdat we nog mogen uitgaan in deze wereld met uw woord, met uw evangelie. En mensen nog veranderd mogen worden en de hoop krijgen die zo groot is, die de eeuwigheid raakt. Zo mogen bij u komen. We denken aan uw volk, Israël. Steeds meer in het isolement. Steeds meer alleen. Vertrouwend misschien, Heer, op wapens of op allerlei andere zaken. Bidden wij, Heer, dat zij, uw volk, zal leren vertrouwen ten volle op u. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God en Vader van de Heere Jezus, ook onze God. Dat zij ook dat weer mogen zien en belijden. Want dan zal hun wereld veranderen. En dat zal invloed hebben voor heel de wereld. We mogen uitzien naar die toekomst, wellicht wel spoedig. Want u volvoert uw plan. U hebt het beloofd, u hebt het beschreven. En zo het staat, zo zal geschieden. En wij zien er naar uit. En wij bidden erom, kom haastelijk, Heer Jezus, en volvoer uw plan. Wat een uitzicht geeft u ons. Dat we ook deze morgen daarin bemoedigd en gezegend mogen worden. In Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat wij zingen 238. 238 ook uit de bundel van Johannes de Heer. Dat is een mooi lied. Geeft Jezus eer. En ik hoop dat u dat van ganse harte doet. Want hij is de hoop der zondaars. Onze hoop, onze verwachting. 238. Wat een tekst hebben we gezongen, hè? Hebben we ons dat gerealiseerd? Hem wens ik voortaan geheeld te behoren. Daar zit geen reserve bij. Helemaal te behoren. Zijn stem alleen kan mijn hart behoren. En hem wil ik volgen, voor hem wil ik strijden. Brengt mij ook smaadheid, vervolging of lijden. U hebt het gezongen. Ik hoop dat u het niet achterloos zo hebt meegezongen op de melodie van orgel en piano. Maar inderdaad als een offer, een belijdenis, een diep verlangen het op die manier te doen. Om zo met alles wat bij ons is, Jezus Christus eer te geven. We willen lezen uit het woord dat de Heer ons heeft gegeven. Jesaja 46. Vanaf vers 8 lees ik. Dat is toch mooi, dat ritselen van de Bijbelbladeren. Mijn opa placht te zeggen, dat is de mooiste kerkmuziek die er is. Het ritselen van de bladeren van de Bijbel. Spijt me voor de begeleiding, wat ook mooi is. Ik lees vanaf vers 8. Denk hier aan en vermand u, gij overtreders, neemt het ter harte. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God, en er is geen ander God, en niemand is mij gelijk. Ik, die van de beginnen de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is, die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden, en ik zal mijn welbehagen doen. Die uit het oosten een roofvogel roept, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken. Ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen. Ik breng het ook tot uitvoering. Hoort naar mij, gij trotsen van hart, die ver van gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij is niet ver en mijn heil zal niet vertoeven. Ik geef in Sion heil aan Israël mijn luister. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer, dat we ook zegen en bemoediging mogen ontvangen wanneer we dit zo direct samen overdenken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog iets geweldigs doen. De collecte wordt namelijk ingezameld voor de gemeente. Offeranden brengen. Doe dat met vreugde, met blijdschap. En we zingen onderwijl 843. 843. Wanneer de gaven voor de gemeente worden ingezameld. Wij knielen voor uw zetel, Heer, wij hier en al uw leden. Direct ingezameld. De tweede collecte wordt eveneens ingezameld en die is voor het bouwfonds. We hebben een God. We hebben een machtige God. We hebben een God die schepper is van de hemel en van de aarde. We hebben een God die zijn schepping in stand houdt en genadig is. We hebben een God die in de loop der geschiedenis bewezen heeft er te zijn, erbij te zijn. We hebben met elkaar gelezen waarin God dat ook aan zijn volk Israël duidelijk maakt. Ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Van de beginnen, van ouds, vroeger, eertijds. Het zijn woorden die hier allemaal een beetje doorklinken. En het is een oproep van God aan zijn volk Israël om die dingen van vroeger in gedachten te nemen. Om daaraan te denken. Om dat vast te houden, om dat te beseffen. Denk aan hetgeen vroeger, vanouds, eertijds, is gebeurd. Misschien klinkt dat sommigen van ons wat conservatief in de oren. En ja, als je conservatief bent, dan ben je dus ouderwets, dan ben je niet meer bij de tijd. En dat woord conservatief is voor de moderne mens vandaag eigenlijk een heel lelijk woord. Dat is misschien wel het slechtste wat je je kunt voorstellen. Die mensen die het altijd maar hebben over toen. Over het verleden. Wat er destijds allemaal gebeurd is, plaatsvond. Conservatief, ouderwets, ingeslapen, gefossiliseerd. Progressief, dat is het toverwoord. Progressief, vooruitstrevend. Alles moet anders, alles moet nieuw. Ik word wel eens moe van die eindeloze hang naar vernieuwing. Het ene is er nog niet of we weten alweer dat het weer anders en weer nieuw moet. En de circulaires die komen maar voortdurend achter elkaar aan. In bedrijf, op school noemt je het maar op. Maar is het nou zo verkeerd, de dingen van vroeger in gedachten te nemen, aan de dingen van vroeger te denken, de dingen van vroeger te beseffen? Conservatief komt van conserveren. En dat wil zeggen dat we dingen op kwaliteit willen bewaren, we willen de kwaliteit vasthouden. Wanneer producten niet goed geconserveerd zijn, dan treedt bederf op. Wanneer de dingen van het verleden niet goed behandeld, is het in het heden fout. En wie wil bedorven spullen? Wie wil bedorven voeding? Daar word je ziek van, dat kan heel kwalijke gevolgen hebben. Wanneer we de dingen van het verleden niet goed bewaren, zodat ze in het heden ons van nut en tot zegen zijn, dan gaat het mis. De Heere God roept zijn volk op te denken aan de dingen van vroeger. Overweeg dat nou eens. Laat het op je inwerken. Zodat je daar wat mee doet, zodat je daarvan leert, zodat je daar vandaag de vruchten van kunt dragen. Er gaat op aarde veel mis. Er is veel mis met de schepping. Ik ben er vast van overtuigd dat er heel veel misgaat en fout is, en vult u het maar in, omdat we de dingen van het verleden niet goed bewaren, conserveren. We laten ons meesleuren met die krachtige stroom die altijd maar vernieuwing eist. Maar ondertussen heb ik soms het gevoel dat er steeds meer vernield wordt. Was het in het verleden altijd beter? Dat zeg ik nou ook weer niet direct. Er was zonde. En zonde is de grootste vernietigende kracht op aarde. En die kracht die heeft de mensheid en de schepping, laten we maar gewoon zeggen, doorkankerd. En de vrucht van de zonde is de dood. En de dood heerst allerwegen met een steeds gruwelijker gezicht. Maar wanneer het in de Bijbel gaat om denken aan de dingen van vroeger, vanouds, eertijds, dan lezen we, en ik lees nu uit de NBV-vertaling, denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Denk aan hetgeen van ouds geschiedde. Ik ben God. Er is geen ander. Ik ben God. Dat is de God van de hemel en de aarde. Dat was eertijds zo. Hij was de God van de hemel en de aarde. Zonder die God zou er geen hemel en geen aarde zijn. Een discussie die notabene door de evangelische omroep weer is aangezwengeld, heeft dat weer op scherp gezet. Is hij nu wel God, de God die de aarde in 6 dagen heeft geschapen, of is het de God die langzamerhand de dingen heeft zien gebeuren, waarbij de dood dan blijkbaar de bron is waarlangs het allemaal beter wordt? Denk nou terug, ik ben de God van de schepping. En de Heere God heeft de aarde in 6 dagen geschapen. Daarvan ik ben overtuigd. Komende week komt er een nieuw zoeklichtnummer. Daarin staat een artikel over de schepping. En daarin leggen we uit waarom de Heere God er zo lang over heeft gedaan. Want hij had het ook in een kwartiertje gekund of in 10 minuten. Maar de Heere God had een doel waardoor hij het over 6 dagen heeft uitgestreken, die schepping. Is de Bijbel wel betrouwbaar? Wanneer mensen het opnemen voor evolutie, als God niet de schepper zou zijn, maar als er evolutie zou zijn, zou de Bijbel dan omtrent het verslag van al die dingen van het verleden wel betrouwbaar zijn? Als God zegt dat hij het in 6 dagen heeft geschapen, maar het toch niet in 6 dagen geschapen heeft, kan ik dan de andere woorden in de Bijbel wel geloven? Bijvoorbeeld als de Bijbel het heeft over de toekomst. Als de Bijbel leert dat allen die in Christus gestorven zijn, in een ondeelbaar moment zullen worden opgenomen naar het Vaderhuis, de Heere tegemoet zijn. Is dat dan wel betrouwbaar? Is het dan wel waar dat we samen met de overledenen in een oogwenk de Heere tegemoet zullen gaan, zoals het staat geschreven door Paulus in Thessalonicenzen, in Korinthe? Als ik het begin niet mag geloven, mag ik dan wel de afloop geloven? Als het begin niet waar is, is Noach en de geschiedenis daarvan dan wel waar? Als het begin anders is dan geschreven staat, hoe moet ik dan naar de geschiedenis van Jona kijken? En hoe staat het met de zee waar het volk doortrok? Was dat dan toch een beetje een opgedroogde plas? Als ik het begin niet mag geloven, dan wel verderop in de Bijbel, wanneer Lazarus wordt opgewekt, of een dochtertje van Jairus? En hoe zit het eigenlijk met de opstanding van de Heer Jezus zelf? Welk deel van de Bijbel is betrouwbaar en welk deel niet? Het deel wat mij past? Of hebben wij gewoon te buigen voor het totaal? Ik ben niet bang voor de wetenschappers die in hun vernieuwingsdrang al het oude afbranden. Er zijn genoeg christenwetenschappers die wel degelijk staan voor creatie en voor al die andere dingen in de Bijbel, waar zoveel anderen aan twijfelen. Maar zelfs als die er niet zouden zijn, dan voel ik mij verwant met de vrienden van Jona. Zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw afgoden niet vereren. Waar zijn de mensen, waar zijn de gelovigen vandaag die zich niet mee laten zuigen in het dienen van die nieuwe afgoden door de zogenaamde wetenschap aangereikt, maar die blijven staan trouw, ook als het vuur komt? Ik ben wel bang voor die mensen die wolven in schaapskleren de gemeente binnenkomen en die langzamerhand de gemeente uiteendrukken, trekken, vernieuwen. Paulus waarschuwde ons daarvoor, 2 Timotheus 4 vers 3, u kent die tekst misschien wel. Er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hen naar de mond praten. Zij zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Of met de woorden van Jesaja, denk terug aan wat vroeger was. wat vroeger is geschied. De Bijbel roept ons op om te kijken naar het verleden, te leren van het verleden, te ontdekken hoe de Heere God er in het verleden was, hoe Hij in het verleden handelde. Waarom? Om van het verleden te leren voor de toekomst. Zoals God was, zo is God en zo zal God zijn. Die in het begin al het einde aankondigde. En lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: wat ik besluit, wordt van kracht. En alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. We moeten dus onze lessen trekken. Gods hand was zichtbaar in het verleden. Gods hand zal er zijn, tot de volleinding toe. Tot de vervulling van al die profetieën die er zijn. We kunnen denken aan wat er gebeurd is. De zondvloed. Sodom en Gomorra. Israël, haar ontstaan 400 jaar in Egypte. De ballingschap van Juda. De verwoesting van de tempel in het jaar 70. Geboorte, leven, lijden, sterven en opstanding van onze Heer Jezus. En vandaag de terugkeer van Gods volk. Allemaal zaken die voorzegd zijn. Er is veel meer te noemen. Geprofeteerd. En als wij kijken naar het verleden, naar de historie. En die is voor ons al een stukje langer dan voor Jesaja. Dan ontdekken wij steeds meer Gods hand was daar, is daar. En doet wat Hij gezegd heeft. Honderden profetieën zijn vervuld. Dat kan alleen maar als het profetieën van Gods wegen zijn. En de mannen door God gezonden zijn. Het zijn even zoveel bewijzen daarvan dat Gods woord betrouwbaar is. En daarom willen we oproepen te bedenken wat God gezegd en gedaan heeft met het oog op de toekomst. Want wie niet leert van het verleden, wie niet vasthoudt aan de dingen van het verleden, die zal in het heden verdwalen en die zal de toekomst verliezen. De Bijbel heeft wat te zeggen over de toekomst. In Daniël 10 vers 14 staat: ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren. Want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat. Je inzicht te geven in wat er aan het eind van de tijd met je volk zal gebeuren. Dat is een Daniël. Daniël betekent: God is rechter, God maakt het recht, God maakt het in orde. Geweldig als je zo'n naam draagt. Die naam is alleen al een profetie dat de Heere God het in orde zal maken, recht zal maken voor Daniël, voor zijn volk, voor allen die op hem vertrouwen. En dan staat er in Daniël 12 vers 4, maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. Dus wat de Heere God aan Daniël heeft toevertrouwd, dat blijft nog een hele tijd eigenlijk onduidelijk, niet goed te begrijpen. Maar naarmate de tijd verstrijkt en naarmate we meer in de eindtijd komen, zal de kennis over de dingen die gaan gebeuren, het profetisch woord, toenemen. Dus niet de intellectuele kennis mee bedoeld, ook die is aanzienlijk toegenomen. Wat de techniek, de high-tech, allemaal mogelijk maakt. We vliegen naar de maan en zijn van plan om naar Mars te vliegen. Het is haast onbegrensd. Maar daar gaat het in Daniël niet over. Het gaat ook niet over de toegenomen kennis in de medische sectoren. Ook daar is de kennis toegenomen. Maar het gaat om kennis en inzicht in het profetisch woord. In datgene wat de Heere God heeft laten opschrijven. En we zullen steeds meer kennis en inzicht krijgen in wat dat betekent, hoe het zal gaan. Daniël krijgt een visioen over de dingen van de eindtijd. Wat er gebeurde gaat met Israël in het bijzonder. Veel daarvan was toen onbegrijpbaar. En misschien ook wel ongrijpbaar voor mensen. Maar langzamerhand mag het ons steeds duidelijker worden. En die toegenomen inzichten die er vandaag zijn, moeten ook vandaag verkondigd worden. Er is geprofeteerd. De grootste profeet ooit, niemand minder dan Gods Zoon, onze Heer Jezus. Het staat geschreven in Lucas 21. En ik heb gekozen voor de NBV-vertaling. Sommigen vinden dat misschien niet zo leuk, maar heeft toch ook mooie plekken. En dan staat daar in Lucas 21, vers 29, kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles geschiet. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. Het zijn nogal woorden van de Heere Jezus en het is vrij strak vertaald. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven. Is dat nou niet een beschrijving van onze wereld? Er zijn een zorgen in het dagelijks leven. Ik wijs alleen maar even naar de financiële crisis die daar is en alles wat dat met zich mee kan brengen. Er zijn wat een zorgen in het dagelijks leven. Al die epidemieën die over de aarde razen. Hoe ernstig zal het zijn? Valt het mee? Valt het tegen? Er komt een moment, dan zal het tegenvallen. En het zal je maar raken. Maar hier wordt ook gesproken over afgestompt zijn. En dan denk ik, hoeveel in onze wereld zijn er niet afgestompt? Ze leven bij de roes en de dronkenschap. Ze leven van het ene feest in het andere. En ze kunnen eigenlijk nauwelijks nuchter zijn of wakker worden, omdat ze dat niet kunnen dragen en ze vluchten maar weg. Maar de Heer Jezus zegt, pas daar nou voor op. Pas op. En daarbij adviseert de Heer om te kijken naar de vijgenboom. En naar al de bomen. Dat is een profetisch woord. Wanneer wij het profetisch woord en de geschiedenis overzien, ik heb het u gezegd, blijkt het profetisch woord betrouwbaar. Maar hoe staat het nu met dit profetisch woord? Is dit ook betrouwbaar en wat betekent het dan precies? Nou, wanneer het gaat over de vijgenboom, dan hebben we het over Israël. Dat zal u niet nieuw zijn. Israël wordt in de Bijbel vergeleken met verschillende bomen. En de vijg is er één van de belangrijke. En wanneer de Bijbel het heeft over het uitlopen van de vijgenboom, dan is dat profetisch taalgebruik om te zeggen dat Israël weer terugkeren zal in het land dat beloofd is aan Abraham, Isaac en Jacob. En daar zijn wij getuigen van. Maar dan zegt de Heer ook, let op al de bomen. Dus let op de vijgenboom, let op Israël. Wat gebeurt er met dat nageslacht? En als je daar dingen in ziet gebeuren die verrassend zijn, nou hou dan ook de andere bomen in de gaten. Nou, wanneer de vijgenboom duidt op een volk, een natie, een land, dan ligt het voor de hand te beseffen dat die andere bomen ook volkeren zijn, natieën zijn, landen zijn. En dan ligt het voor de hand om te denken, daar waar de Heer Jezus leefde en werkte, te denken aan de buurlanden daarvan Israël. Gebeuren er met die andere bomen, met die andere landen, met die andere volkeren om Israël heen wonderlijke, bijzondere dingen die ons alert moeten maken, zonder afgestompt te raken, zonder weg te vluchten in, het zal mijn tijd wel duren. Ik geloof dat er met die andere bomen, die andere landen, heel opmerkelijke dingen gebeuren. En we bladeren weer naar een ander gedeelte in de Bijbel, Ezechiël 38. Nou kom ik met een enorme wijsheid, maar Ezechiël 38 volgt op Ezechiël 36 en 37. Daar heb ik toch een goede universitaire opleiding voor gehad om u dat te kunnen vertellen. Maar wat bedoel ik? In Ezechiël 36, 37 gaat het over Israël. Gaat het over terugkeer van Israël? Gaat het over het dal met de dore doodsbeenderen? Gaat het om Israël? Gaat het om het samenvoegen van al dat wat dood was? En er komt daar uiteindelijk ook leven in. Dat is de vijgenboom. En dan gaat het in Ezechiël 38 om de andere bomen. Dan gaat het niet meer centraal om Israël, maar die andere landen en volken. Die allemaal in relatie staan met dat ene volk. En dan lezen we, de Heere richtte zich tot mij, mensenkind, richt je blik op Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal in het land Magog, en profeteer tegen hem. Zeg, dit zegt God, de Heer, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, ik zal je straffen. Ik kom je halen, ik sla haken door je kaak en laat je wegtrekken met heel je leger, met je paarden en ruiters, met je schitterende krijgers, met heel die menigte zwaardvechters, bewapend met kleine en grote schilden. En dan nog de soldaten uit Perzië, Nubië, Libië, met hun schilden en helmen, en Gomer, en al zijn troepen, Bet-Togarma, uit het uiterste noorden met al zijn troepen, heel veel volken zijn het. Let op de vijgenboom, let op de andere bomen, let op Israël, let op de volkeren. Om welke volkeren gaat het hier? Want als u de atlas pakt, dan komt u de namen die hier staan niet meer op die manier tegen. Het gaat hier om de grootvorst, de oppervorst, vorst van Ros, Mesech en Tubal. Het gaat om het nageslacht van Jafet. Ze komen uit het verre noorden, altijd rekenen vanuit Israël. Dat gebied kennen wij vandaag als de Caucasus. Mesech en Tubal werden in de oudheid ook de Skieten genoemd. Nomaden die rondzwierven rond de Zwarte en de Kaspische Zee. Kortom, het gaat om dat wat wij vandaag als Rusland kennen. Mesech is altijd nog de Hebreeuwse naam voor Moskou. Vorst van Ros, grootvorst, Rus, klinkt daarin door. En zijn het niet de Russen die een leidende positie innemen te midden van vele volkeren? Een leidende positie, geallieerden. Zij zullen nadat Israël is teruggekeerd en in rust leeft, samenspannen. En we letten op de volkeren. We lezen van de Perzen. Wanneer u al mijn leeftijd hebt of wat ouder, dan weet u nog wel van de Sja van Perzië. Die weggejaagd is door Khomeini. Dat is Iran, vandaag geregeerd door Ahmadinejad. Hij liet de wereld al verschillende keren zijn wapenvoorraden zien. En bij de parades stonden ook steeds borden, waarin hij aangaf wat zijn plan, zijn doel, zijn ideaal is. Weg met Israël. Wanneer zullen de kernkoppen klaar zijn? We horen van Gomer. Dat is een beetje een lastig begrip in de Bijbel. Sommige Bijbeluitleggers die herkennen daar Germanië in, Duitsland. Ik weet niet of dat helemaal terecht is. Anderen die wijzen meer in de richting van Turkije en ik neig die kant op. Erdogan, premier van Turkije, maakte tijdens de Gaza-oorlog een enorme ommezwaai. Turkije was tot dan onder de Arabieren, onder de islamieten, eigenlijk de grootste vriend van Israël, de minste vijand, hoe moeten we het uitdrukken. Maar in die laatste oorlog heeft hij een enorme ommezwaai gemaakt. Misschien hebt u hem wel op televisie gezien in discussie met Peres van Israël. Ja, als je Israël zegent, word je gezegend. Als je Israël vervloekt, word je vervloekt. Bij de laatste verkiezingen heeft Erdogan een enorme duikeling gemaakt. Er wordt gesproken van Kus of Ethiopië. Dan gaat het om het huidige Soedan. Put, tegenwoordig Libië, Algerije, Tunesië, die streken. Bet Togarma, huis van Togarma, is ook een verwijzing naar het tegenwoordige Turkije, het Armeense gebied. En daar kunnen we natuurlijk de moderne woorden voor gebruiken. Rusland, Iran, Soedan, Turkije, Libië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Armenië. Heb ik opgeoefend, dat begrijpt u. En dan Afghanistan. Kortom, de landen met de fossiele energie, olie en gas. Of anders gezegd, ook de landen waar de islam de leidende godsdienst is. Met uitzondering van Rusland. Maar voor Rusland staat beschreven dat er haken in de kaken geslagen worden. Er wordt erbij getrokken, of die wil of niet. Wordt erbij gesleept. En als wij ook kijken hoe de relatie is van de Sovjet-Unie, van Rusland moet ik zeggen, naar deze landen, dan zien wij dat daar inderdaad banden van vriendschap zijn met Assad, met Jordanië, met Ahmadinejad. Het boek Openbaring geeft aan dat de Eufraat zal opdrogen. Dat de koningen van de opgang van de zon via de Eufraat naar het Midden-Oosten zullen trekken. China heeft een militair apparaat van 2,3 miljoen militairen. Maar daarbij mogen we ook denken aan India, Korea, Japan. Dat is buitengewoon. De Chinezen die hebben een tank die zo groot, zo krachtig is dat er gesproken wordt over 18.000 pk. Al hebben wij ook een hele aardige tank, die heeft 900 pk. Ziet u het verschil? Die tank kan kernwapens schieten. Irak wordt in het rijtje niet genoemd. Dat is opmerkelijk. En wie zitten er in Irak? Niet de Russen, maar de Amerikanen. Niet voormalige communisten, om het zo uit te drukken, maar de kapitalisten. De VS. Ze hebben de grootste ambassade ter wereld in Irak gebouwd. Niet omdat de VS die Irakezen zulke aardige mensen vindt, maar het is de olieplas die de liefde smeert. Jeroen van de Veer heeft gezegd, de olie raakt op en de spanning tussen de leveranciers en de afnemers zal toenemen. Zie daar de aanleiding tot die conflicten die steeds heftiger zullen worden. We hebben wat volkeren gelokaliseerd. De vijgenboom let op al de bomen. Daar moet nog veel op gestudeerd worden. Daar moeten we nog veel leren. Maar een klein beetje wat we nu in een korte tijd zien, geeft toch wel aan dat wij in een bijzondere tijd leven. Waarvan Daniël gezegd heeft dat in het eind van de tijd de kennis zal toenemen. Die volkeren in 38, 39ste hoofdstuk van Ezechiël worden aaneengesmeed tot een coalitie, om op te trekken tegen een land uit vele landen bijeengebracht dat woont op de bergen van Israël. Zie daar de vijgenboom. Ja, wanneer zal die oorlog van Gog, zoals dat genoemd wordt, plaatsvinden? Ook daar zijn we nog niet over uitgedacht. Maar we zien dingen zich ontwikkelen. We zien dat het waar is wat de Heere God voorzegd heeft. En wat we lazen in Jesaja 46, die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt, wat ik besluit word van kracht en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. En over deze dingen moet Jeremia profeteren. Het is een dag van wraak voor de Heer, de God van de hemelse machten. Hij wreekt zich op zijn vijanden. Zijn zwaard doet zich te goed. Het drinkt en raakt verzadigd van hun bloed. De Heer, de God van de hemelse machten, richt een slachting aan in het noorden bij de Eufraat. En we zien hoe die spanning in het Midden-Oosten toeneemt. En er is geen volk op aarde die zich daaraan kan onttrekken. Je neutraliteit kan niet gehandhaafd blijven. Steeds meer trekt het daarop aan, de Eufraat, de goede rivier. Het tweestromenland. Het gebied waar de mensheid haar ontstaan vond. Zal dat ook het gebied zijn waar de mensheid ten onder gaat. Het lijkt er veel op. We begonnen met Jesaja 46. We lazen dat God de dingen die hij doet tevoren bekend maakt. Met de opdracht te denken aan het verleden. Om te zien dat zijn hand er is en dat zijn hand betrouwbaar is. Om daarvan te leren voor het heden en de toekomst. En dat is natuurlijk niet zomaar. De Heer wil ons leven leiden. Hij wil ons in het leven leren. Hij wil ons waarschuwen. Hij wil ons redden voor de dingen die gaan komen. Wij kunnen de dingen te groot vinden, te zwaar vinden, te ingewikkeld vinden, te verontrustend vinden. En we laten dat profetisch woord maar dicht. Maar de Heer heeft ons het profetisch woord niet gegeven om het achterloos dicht te laten. En te laten aan een paar die daar liefhebberij in hebben. We lezen zo vaak selectief de leuke en de aardige en de makkelijk toegankelijke stukjes uit de Bijbel. Zo lief had God de wereld enzovoort. Geweldige tekst overigens. Maar moeten we niet ook heel serieus die andere gedeelten lezen, overdenken, om daarvan leren? En dan ga je ontdekken dat God alles in de hand heeft. En dan mag je weten dat hij een God van liefde is. Hij is een heilig God. En God weet dat er een tegenstander is, een boze is. Die was daar al in het paradijs. En die zal er tot op het einde blijven. En die zal niets liever doen dan mensen wegtrekken van God. En ze de dood in, het eeuwige verderf in willen jagen. Maar God heeft ons zijn woord gegeven. Om ons de weg te wijzen, zodat wij gered worden, bewaard zullen worden. En de vraag is even eenvoudig als dringend. Gelooft u, jij, het woord van God? We hebben een klein beetje kunnen zien dat het woord betrouwbaar is. En dat hij inderdaad tevoren de afloop voorzegt. Dan moeten we goed luisteren naar dat woord, dan zullen we bewaard worden, niet verloren gaan. Want God heeft het eeuwige leven voor ons gedacht. Het eeuwige leven dat door de Heer Jezus toegankelijk is. Hebt u, jij, deel aan dat leven? De afloop van de dingen komt steeds dichterbij. En als het afloopt, hoe loopt het dan af met u en met jou? In Handelingen 2, de eerste Pinksterdag, spreekt Petrus. En hij legt de mensen uit wat de situatie is. En de mensen beginnen daar te beseffen dat Gods hand in de geschiedenis aanwezig is. En ze beginnen te beseffen wat hun situatie voor Gods aangezicht is, een verloren situatie. En dan roepen zij het uit. Wat moeten wij doen om behouden te worden? Ik zou zo graag willen, als er mensen bij ons zijn die de behoudenis niet kennen, dat ze ook vragen, wat moet ik doen om behouden te worden? Als u niet zeker bent van uw behoudenis, wanneer het afloopt, wanneer dat ook uw of jouw vraag is, dan moeten we luisteren naar het antwoord van Petrus. Keer u af van uw huidige leven. Laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Zo eenvoudig is dat eigenlijk. Dat is genade. U hoeft niet de hemel of de aarde te bewegen. De hemel en de aarde zijn bewogen door Jezus Christus. Hem mag u aanroepen om vergeving. Misschien is er wel iemand bij ons deze morgen die het eigenlijk allemaal wel weet. En die beseft, ja, nu is het toch echt mijn moment gekomen. Ik kan niet langer meer blijven staan. Spreek na de dienst mij aan. Of een van de broeders hier aanwezig. Ik denk dat ze heel graag met u de Heer willen aanroepen. Opdat we zullen leven. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Dat is wat de Bijbel zegt. We hebben een beetje gezien dat de Bijbel vanaf de eerste bladzijde betrouwbaar is. Dit woord is ook betrouwbaar. Ieder die de naam van de Heer aanroept zal gered worden. Mogen de Heere ons zegenen en zullen we door hem bewaard worden. Wat een uitzicht. Ik geloof, hij zal zeker komen. Amen. Lied nummer 1000. Willen we met elkaar gaan zingen, zo lief had God de Vader ons. Het staat niet in dit boekje, zie ik, maar het wordt achter mij geprojecteerd, begrijp ik. Dus ik kom ook even naar beneden om met u mee te zingen. Lied nummer 1000, zo lief had God de Vader ons. We willen samen onze Heer danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u ons zo'n betrouwbaar woord gelaten hebt. Dat we de dingen die daarin beschreven staan al kunnen toetsen aan zoveel duizenden jaren van geschiedenis. En dan zien wij En hoe bijzonder is dat, dat de vervulling van uw woord, gewoon zoals het er staat, letterlijk, voortdurend aantoonbaar is in de historie van de mensen. Heer, dat geeft ons hoop. Dat geeft ons uitzicht, perspectief, dat is groots. Want zo mogen wij leren. Niet alleen hoe wij het profetisch woord moeten lezen, gewoon zoals het er staat. Maar we zien hoe betrouwbaar dat is. En wanneer u in dat woord de afloop van de dingen verkondigt, en wij lezen wat er staat, dan is er voor een ieder die uw naam beleidt een geweldige toekomst. Vrede, vreugde, blijdschap, eeuwig leven voor uw aangezicht met allen die u lief en dierbaar zijn. En gered en bewaard zijn door het bloed van de Heer Jezus. Ook een ernstig woord voor allen die afgestompt raken en zich een roes drinken en aan al die dingen voorbij gaan. Heer, doe ons beseffen dat wij in deze laatste tijd nog een dure taak en verplichting hebben naar al die mensen toe rondom ons. Opdat wij kanalen mogen en kunnen zijn waardoor uw hoop, uw evangelie nog wordt uitgedragen. En zo mogen we bidden, Heer, voor het werk van de gemeente aan deze plaats. U weet al de dingen die gebeuren mogen, alles wat in voorbereiding is. Het werk onder jongeren, onder ouderen. Wil dat werk zegenen, zodat het de uitstraling zal hebben naar Enschede en omgeving. Daarom willen we u bidden, Heer, voor de voorganger van de gemeente, broeder Niemeyer. Willen wij bidden, Heer, voor de raad van oudsten, dat ze kracht en wijsheid mogen hebben om uw gemeente aan deze plaats voor te gaan en te leiden. We mogen bidden, Heer, voor allen die op welke wijze dan ook hun plaats innemen in de gemeente, om te doen wat u hen op het hart legt. En geef dat we daar ook om mogen bidden, zodat we mogen zien, Heer, wat u vraagt, wat u wilt, om dat ook ten uitvoer te brengen. Wilt u zo dicht nabij zijn? Een nieuwe week is begonnen. Wij weten niet hoe die week zal gaan, wat de dagen ons zullen brengen. Het is iedere dag nog genadetijd. Maar misschien is deze week ook wel het moment dat die tijd afloopt. Hoe ernstig is dan de dag die u ons geeft? Wij bidden dat wij in uw genade als getuigen van u er zullen zijn. Zegen zo ieder van ons persoonlijk. U kent onze omstandigheden. Dat we op ons werk, dat in de omgeving waar we wonen, dat we te midden van familie, op school, bij de studie of waar dan ook, toch onze vrijmoedigheid in u bewaren en als kinderen van u gekend zullen worden. Zoals we ook gezongen hebben, geef Jezus eer. Dat we dat op alle plaatsen ook werkelijk zullen doen. Leid ieder van ons en kom met ons leven tot uw doel. Opdat het mag zijn tot meerdere eer en glorie van uw Zoon, onze Heiland, naar wie we uitzien. Die komt heel spoedig. Amen. We willen tot slot gaan zingen 769. Vol verwachting blijf ik uitzien. En ik hoop ook dat we dat met elkaar zullen blijven doen. Wij zingen tot het laatste couplet. En dan willen we ons stellen onder de zegen van de Heer. En daarna zingen we dan het laatste couplet van 769. Eerste, het tweede en na de zegen ook het derde. Ik nodig u uit als u wilt en kunt om dit met elkaar staande te zingen.
Oh,
Tot die komst onze heiland mogen wij op aarde voortgaan, ook onder de zegen van die heiland. Daar willen we ons voor openstellen. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van hem met de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, tot de Heer komt in zijn heerlijkheid. Halleluja, Maranatha. Amen.